Welkom bij Dubbelspel, de podcast van Tennis en Padel Vlaanderen. En we zijn vandaag te gast bij Tennis 2000 in Aalst. Nee, niet voor het carnaval, dat is voor straks. Twee geweldige gasten, zoals altijd. Philippe de Wolf, welkom. Philippe.
Dank u.
En Alison van Uitvank. Alison, welkom.
Merci.
Heb je al eens een keertje naar Dubbelspel gekeken of geluisterd?
Geluisterd, in mijn auto. Als ik onderweg ben naar ergens, dan doe ik dat wel regelmatig eens, podcast. En ik heb Janina zo gehoord in de auto.
Oké, en dan dacht je, oké, wil ik ook wel eens doen.
Ja, tuurlijk.
Oké. Aalst, hoe ben je eigenlijk in Aalst terechtgekomen? Waarom zitten we hier?
Mijn vrouw is van Aalst. En we zijn eigenlijk nog niet zo lang geleden samen een praktijk gestart met kine en fitness. En straks ga ik naar Ginder, dus ik denk dat we daardoor hier in de buurt zitten. En ja, het is wel leuk om dat te kunnen combineren.
Mm-hmm. Philippe. Hou jij van carnaval? We zitten nu toch in Aalst.
Eigenlijk wel. Als ik jong was, verkleed ik mezelf tijdens carnaval in Leopoldburg om verkleed op straat te kunnen staan. Maar mijn vrouw heeft dat een beetje eruit geklopt. dat mocht niet meer daarna.
Ja, want we associëren Aalst met carnaval, maar Leopoldsburg...
In Limburg wordt het ook gevierd. En Leopoldsburg is nog net binnen het carnavalgrensgebied. Wordt het ook gevierd.
Okay. Alison, ben jij een carnaval... Hoe heet dat? Een carnavalist?
Nee.
Nee. Een vrouw?
Ook minder. Ze heeft wel in de familie zo... Dat is hier super hype. Sommigen maken echt zo van die wagens en dat is echt een stoet. Ja. Dus haar neef die maakt een wagen, die zit zo in een stoet. Maar voor mij is dat niet mijn ding, om het zo te zeggen.
Nee, oké. We zijn aan deze podcast begonnen. Maar de eerste vraag die ik eigenlijk zou moeten stellen, is hoe gaat het met jou? Want 2023, eigenlijk vanaf eind 2022... is het een beetje een lijdensweg geweest, hè? Die rug van jou, die wil niet meer mee. Hoe is het?
Nu is het goed. Ik ben eigenlijk sinds bijna 6 weken pijnvrij. Dus ik heb wel een heel pittige ingreep gedaan, wat ik niet meer ga doen, want al dat gechipoteer in mijn rug. En ik ben daarvoor nog ietsje te jong, vind ik, zelf. Maar ik had zoiets van, als zij zeggen dat we dat moeten doen, dat de beste optie is, dan ga ik dat wel doen. Maar ik heb er echt van afgezien. Maar nu is het wel goed. In het begin had ik eigenlijk nog wel 3 weken daarna heel veel pijn. Dus ik dacht van, heb ik nu weer iets gedaan dat niet helpt? Maar daarna ben ik wel echt de vruchten ervan aan het plukken. En merk ik ook gewoon dat het veel beter is. We zijn stilletjes aan meer oefeningen beginnen doen. Terug beginnen tennissen, mijn half uurtje begonnen. En nu zit ik toch al morgen mijn eerste keer 2 uur tennissen. Dus ik vind dat toch al... voor mij al een geslaagd traject momenteel. Ik heb een heel kleine setback gehad, denk 1,5 week geleden, dat ik een oefening deed dat er weer inschoot. Nou heeft mijn vrouw me eigenlijk wel goed behandeld. En ik was er op 2 dagen wel vanaf. Dus dat was voor mij wel even slikken als dat gebeurde. Toen dacht ik van deze kan echt niet. Maar als ik er al op 2 dagen vanaf ben, dan zeiden ze dat nog altijd kon gebeuren en hoe vaak, dat weten ze niet.
Ja. Dus kan je even uitleggen, zonder al te technisch te horen, wat er precies mis met je rug?
Oh ja, er zit dan eigenlijk die dubbele hernia zit er op L4, L5, L5S1. Maar het zijn eigenlijk ook die tussenwervelschijven, daar zit gewoon niks meer in. Eigenlijk zou dat een spons moeten zijn, bij mij is al helemaal toe. En wat gebeurt er? Dat op sommige momenten de druk niet meer aan kan en dan komen daar kleine scheuren in. En dat is eigenlijk wat er altijd gebeurt, dat erin schiet. En mijn spieren reageren daar dan op. Die verkrampen volledig. Maar eigenlijk zou die na 2 dagen moeten lossen. Maar dat deden die nooit. Dat was precies een beschermingsmechanisme. Maar ze konden dat niet opereren. Het is niet dat ze zo'n gelletje kunnen spuiten in uw discus.
Terwijl dat ze bijvoorbeeld wel in de knie, hyaluron, in de elleboog, daar kan dat wel. Ja. Maar niet in de onderrug, hè?
Nee. We hebben echt alle opties bekeken met dokter Mailleux dan. En dat gaat gewoon niet. Dus hij zei van het enige wat ik u kan aanraden is echt oefenen. Die rug zo sterk maken. Maar ik heb het gevoel dat ik niet anders aan het doen ben op den duur. Dus dat is het enige wat we nu eigenlijk aan het doen zijn. En dat is het enige wat ik in de hand heb. eigenlijk.
Maar, ja, de eerste keer dat ik jou zag tennissen, zei ik dat jij een ongelooflijk mooie kickservice had. Uh-huh. Maar dat die opgooien ook geweldig ja. achter jouw rug was en dat je je rug ongelooflijk moest buigen. En dat ik dacht, van, als daar maar geen rugproblemen van komen.
Ja, is het daardoor? Wie zal het zeggen? Dat is heel moeilijk daarop te wijten. We hebben nu gevraagd aan de pijnarts die mij behandeld heeft, van ja, die service kan dat kwaad als ik links zit? Hij zegt van ja, nee, totaal niet. Ja. Maar inderdaad, ja, is dat gezond? Hij zegt, het is vooral altijd die rotatie met die flexie, met die extensie. Op den duur wordt dat continu verwrongen, dat je ja, gewoon een oudere rug hebt. En dat is eigenlijk het probleem.
Oudere rug, want het is inderdaad een oud zeer, hè? Letterlijk en figuurlijk.
Mm-hmm. Ja, het duurt toch al even hè, nu. Ik denk dat ik bijna 2 jaar op de sukkel ben nu.
Maar had je daarvoor, pak 10 jaar geleden, had je toen al eens af en toe last?
Ja, maar dan was dat echt meer spiergerelateerd. En dan maakte ik mij daar eigenlijk geen zorgen in. Maar sinds 1 jaar of 2 was dat echt... ik kon amper naar voren nog buigen. Hè. Dat je een sok aan doen bijvoorbeeld. Allee, iets heel stoms, maar dat ging gewoon niet meer zonder pijn. Laat staan dat je lichtvoetig moet gaan bewegen, moet snel reageren. En dan moet er eigenlijk wel vertrouwen zijn in die rug. En ik had dat nog niet eens in het dagelijks leven.
Hmm. Jij toch ook vroeger? Vooral de rug, hè?
Ja, ja. Dat was een,
op de onderrug.
Ja, ja, absoluut. En nu nog altijd. Hè. Ik zit nu hier met een blokkage, hè, die er nog niet uit is.
Dat is al een vorige keer al.
Ja, ja, dat is nog altijd niet opgelost. En ik krijg mijn sokken ook niet aan, maar ik ben wel een stukje ouder dan jij, Lassen. Dus,
ja, maar toch.
Meestal wel wat
oorsprong ligt wel.
Ja, ja. En bij mij was dat ook vaak stress gerelateerd. Mm-hmm. Het was een zwak punt op je lichaam. En als je dan stress en spanning hebt, dan gaat dat vaak het zwakke punt opzoeken. Mm-hmm. En dan kreeg ik vaak blokkages doordat ik te gespannen was. En bepaalde verkeerde houdingen deed, aannam. En dan gebeurde dat. Ik weet niet of dat bij jou misschien ook...
Wel, want we hebben ook zo'n bepaald onderzoek laten doen. Dat is eigenlijk een cortisol testen op heel uw dag. Dat is met een speeksel dat ze dat kunnen doen nu. En daar zagen ze eigenlijk ook dat ik altijd aan de hoge kant zit, terwijl ik dat zelf niet voel. Mm-hmm. En dat mijn bijnieren, die dat cortisol moeten oplossen, minder maken, die zitten aan de lage kant. Dus die verhouding zit niet geweldig. En ja, ze zeggen ook van ja, je moet echt aan stressmanagement doen. Ik heb al 100 psychologen gezien en uiteindelijk, ja, ik voel dat niet zo, maar blijkbaar is het er wel. Dus ik vind dat wel een hele moeilijke om dat er eens te plaatsen en hoe daarmee omgaan en hoe kunnen dat verbeteren.
Ja, en het is heel raar, hè? Tegenwoordig op je uurwerk kan je dan zien, ja, stressniveau is hoog, terwijl je het zelf absoluut niet ervaart. Hè?
Ja, ja, dus, ik denk dat dat wordt gemeten met je hartslag of zo, ik weet het niet. Maar inderdaad, ik zie dat hier ook soms passeren dat ik denk van... Huh?
Maar nu toch niet, hè?
Nee.
Ah, oké. Heel veel spelers, speelsters, die vooral met de rug sukkelen, is het een van de meest voorkomende blessures?
Het zal wel ergens in de top zitten, maar dat gaat zo met periodes. Hè. Je hebt ook de schouder gehad, x aantal jaar geleden. De pols is ook heel hip geweest.
Ja. De pols met het verschillende type heup, ballen altijd.
De heup is, Andy Murray, die met een...
Ik denk dat tennis is zo'n... Een sport dat alles gebruikt, van knieën, voeten, enkels, tot schouder, pols, rug, dat gewoon alles kan voorkomen. Maar het blijft gewoon continue belasting op elke spier. Als je ziet die match van gisteren dan, met Sinner en Medvedev. Ik weet niet hoe lang dat ze weer gespeeld hebben, maar chapeau. Hè. Allee, houd maar vol om op dat niveau zo lang te blijven gaan en gewoon niet verminderen hè, qua intensiteit.
Ja.
Dus ik denk dat lichaam op den duur... Ja, waarom stoppen we vroeg? Nu is al later, veel later dan vroeger, maar omdat er ook veel meer gewerkt wordt op het stabilisatie en blessurepreventie vooral, denk ik. Wat we vroeger veel minder deden, maar het is zo belangrijk. Het is zo intensief op je lichaam.
Ja. Als jullie nu zouden vergelijken, vroeger hoeveel uur per week tijdens een trainingsweek, hoeveel uur per week... Echt specifiek tennistraining en hoeveel uur preventie? En bij jou, als we dat zouden vergelijken?
Preventie is al 0 uur geweest, denk
ik. Okay.
Nee, we deden wel een beetje aan stretching en we zagen ook wel kinesist of osteopaat, denk ik, bijna dagelijks, ik op het einde. Maar qua ja, professionele omkadering was dat toen toch wel een heel pak minder. Dus ja, echt zo'n core stability en toestanden, dat bestond gewoon toch. Dat stond nog in de kinderschoenen. Ja, dat is van het begin van deze eeuw eigenlijk, is dat eigenlijk ingeburgerd geraakt op het tenniscircuit.
En is dat bij jou dan 20-80? Is dat 40-60?
Gewoon, nu gaat dat meer zijn, hè. Die core stability, ik doe dat 3 keer op een week. 1 uur, 1,5 uur. En dan ja, praten we nog niet op schouderstabiliteit, pols, enkel. Dat, ik denk dat daar rond... ik probeer 1,5 uur per dag aan stabiliteit te spenderen. Dus ik doe dan een krachttraining van 1 uur en dan 1,5 uur nog echt stabiliteit. Of een uithouding en dan nog 1,5 uur.
Ja.
Stabiliteit en zo, alle componenten te overlopen, omdat ja, anders... Ja.
En zeg je dan niet, boring?
Jawel. Jawel.
Ja, kan toch moeilijk anders, want je wilt toch niet liever dan tegen die bal kloppen?
Ja, zelfs nu, ik heb het gevoel dat ik 1,5 jaar alleen maar aan het trainen ben. Ik vind het ook gewoon saai. Momenteel is dat het moeilijkste, denk ik. Ik wil nu gewoon matches spelen en... Ja, ik zeg het, ik doe precies niet anders dan trainen. Al is het tennis, al is het conditie. Ja, ik weet gewoon voor wat dat nodig is, ook die preventie. Het is saai, maar het is wel echt nodig. Anders ja, loopt het tegen de lamp.
Waar zit je conditioneel en zo? Ja, heb je al een tijdsinplanning gedaan?
Oh, ja, we zijn elke dag een beetje aan het bekijken van... Bij mij pakken we het ook dag per dag. Ook met die ranking is voor mij best niet simpel, omdat ik zoveel gezakt ben. Zullen we eigenlijk binnen een dik 1,5 week willen naar het toernooi gaan? Om in Altenkirchen eigenlijk eens te proberen van hoe voelt het? Dat is ook indoor carpet, dus ik verwacht daar nog niet de meest lange rallies. Vind ik geweldig. Dus. En dan weer een week te rusten om te zien hoe reageert dat lichaam van mij. Ik denk dat het belangrijkste gaat zijn om te zien hoe dat mijn lichaam gaat reageren. En dat is, ja, ik zeg het om nog echt de moed te vinden om nu nog te zeggen, ik ga nog een maand vol een bak trainen. Dat is mentaal best pittig, vind ik.
Ja, want ik herinner me, een paar weken geleden hebben we met elkaar gepraat ook. Mm. En toen zei je ook van, ik wil het nog 1 keer proberen. Mm. Als het nu nog eens tegen zit, ja, dan is het voorbij.
Ja.
Dat gevoel heb je nog altijd.
Ja, ik kan dat... Ik heb nu 1,5 jaar, toch zeker 1,5 jaar dat ik daarin heb zitten investeren. Ik moet ook eerlijk zijn, financieel komt er niks binnen. Dat is voor mij ook een opdoffer. Ik heb ook mijn coach blijven betalen, omdat ik heel content ben van Anne ook. En ja, ik had zo wel het gevoel dat die steun er ook is en dat zij er ook eigenlijk echt wel in gelooft dat ik dat nog kan. Maar ik ben er bijna 30 uiteindelijk in maart. Ik voel gewoon van mijn lichaam wilt mijn momenten echt niet meer mee. En om elke keer weer een nieuwe ingreep en weer opnieuw starten van nul, dat is eigenlijk voor mij het zwaarste van allemaal. Want je bouwt op en dan boom, er gebeurt weer iets, weer lange tijd rust en je moet weer dat opbouwen doen. En dat vind ik gewoon verschrikkelijk op de deur.
De passie, het vuur moet er nog zijn.
Maar die is er, hè. Die is er zeker, maar...
Ja, maar ik wil zeggen ook om,
ja, dat moet er
om
zijn.
Al dat revalideren te opbrengen.
Ja, voilà. Die is er ook, hè. Daarom dat ik dat ook zoiets heb van, ik wil er echt nog alles uithalen en nog 1 keer alles echt geven en mijn eigen niks gaan verwijten, maar op den duur... Ja, ik wil ook nog een mens zijn en niet alleen maar teleurgesteld worden in mijn eigen lichaam of zo. Want dat is op den duur wel zwaar, maar momenteel heb ik zeker nog passie en... Ja, ik wil echt... Ik zou super graag Roland Garros proberen halen, echt waar.
Mis jij het circuit?
Ja, met momenten. Het is echt wel leuk geweest om thuis te zijn en ook andere dingen te ontdekken. Ik heb bijvoorbeeld een cursus kunnen volgen over physical coaching. Ik kwam mijn eigen ook bezighouden tijdens mijn revalidatie om niet niks te doen en niet in een depressie te vallen. Maar het was ook leuk om wat meer bij de familie te zijn en kindjes van mijn broers te kunnen zien. Dat vond ik wel super, maar nu is het wel echt tijd om een keer terug weg te zijn.
Filip, jij was nog niet eens 30 hè, toen je stopte.
Nee, 29.
Ja. Hè. Maar ja, je zat ook met de combinatie van, kan ik het nog opbrengen, het revalideren, want het lichaam wou ook niet meer mee. Hè. Dus maar hier zie je bij Alison, zij zegt, ik heb die passie nog wel. Bij jou was vuur stilaan aan het doven, of het was gedoofd.
Ja, ik kwam ook uit. Ik was eerst geblesseerd geraakt aan mijn voet, 8 maanden uit geweest. Dan gerevalideerd, teruggekomen tot de 130ste plaatsen. En dan mijn knie geblesseerd, de meniscus gescheurd. Dan weer teruggevallen in de rankings en ook mentaal een beetje. En dan ben ik ook bij Lieve Maaschalk terechtgekomen. En die zag dat ik niet fit was en dat er heel wat aan mijn lichaam moest gebeuren. En die zei, dat kan wel een jaar duren, dat je terug helemaal fit bent. En dat had ik er toen niet voor over, omdat ik dat vuur voor het tenniscircuit was niet zo, brandde bij mij niet zo hevig als bij Allison. Mm-hmm. En daardoor heb ik toen die beslissing genomen om ermee te stoppen.
Mm-hmm. Maar het zou heel zwaar zijn, stel dat je toch hervalt, het zou heel zwaar zijn om er vrede mee te hebben.
Ja, want ik denk dat er niemand is die wilt stoppen, dat je lichaam beslist van, kijk, nu is het gedaan. Je wilt eigenlijk altijd zelf kunnen beslissen van, oké, deze is voor mij nu genoeg. En dat heb ik ook gewoon niet voor de moment. Ik wil nog door, maar nu valt het gewoon van, wil het lichaam nog, ja of nee? En dat vind ik het zwaarst. Ik zou zelf willen kunnen beslissen van, oké, nog 2, 3 jaar, hoe lang het ook is. Maar als ik genoeg heb, stop ik. En niet omdat mijn lichaam zegt, is genoeg.
Mm-hmm. Nu heb je wel een mooi doel, Roland Garros. Ja. Hey, waar? Ik weet niet hoeveel jaar geleden. Die kwartfinale natuurlijk.
Ja. 2015, hè. Ja. Ik had het niet vergeten.
Nee, wij ook niet. Vooral begin tegen Diaz, die tweede ronde, die 0-6.
Ja, dan wel goed.
En dan was ik weg, en dan was het toernooi.
Ja. Ja. Ja, nee, dat zijn herinneringen voor het leven, hè. Dat is ondertussen bijna 9 jaar geleden. Ah. I'm getting old.
Ja. Hoe moeten wij dat zeggen?
Ja. ik wou nog vragen of je contact hebt met de WTA. Is er een mogelijkheid om daar mensen te contacteren en te vragen hoe dat wat zij iets kunnen betekenen met jouw rugprobleem?
Ja, die houden eigenlijk redelijk veel contact met mij. Die fysio's en zo, die zijn er wel van op de hoogte. Mm-hmm. En die proberen wel af en toe te vragen, hoe is het ermee en kunnen we nog iets doen? Ook die special ranking en zo, ja, je kon dat dan vriezen. Maar dan speelde ik Reims, ik won Reims. En dan gebeurt dat in Hamburg terug. Nu heb ik die wel kunnen extenden, die freeze bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen die we wel kunnen gebruiken voor 2 of 3 maanden, dat ik die kan extra pakken. Probeert dat echt wel goed op te volgen. Ze willen ook altijd weten wat voor ingreep je hebt laten doen, dat ze ook echt op de hoogte zijn. En ook als ze mij dan terugzien, dat ze niet heel de Bataclan moeten we navragen en doen, dat ze meteen weten van kijk, dit. En
uh-huh. Maar allee, ik verschiet een beetje, want heel veel spelers en speelsters zijn ofwel niet tevreden over ATP, hoe ze begeleid worden, hoe ze opgevolgd worden. Ik hoor nu bij jou wel een precies toch net iets ander verhaal.
Ja, ik verwacht ook niet elke dag een berichtje, nee. Absoluut niet. Maar ik kan niet zeggen dat ze mij nog niks hebben laten weten op heel dat jaar of zo. Ik denk dat ik om de maand toch wel zeker eens een berichtje krijg van een fysio om te vragen hoe dat met mij gaat, dus... Ik verwacht ook niet veel meer. Dat is misschien ook de verwachtingen.
Ja, ik vind dat toch knap, want mensen moeten uiteindelijk wel, ik weet niet hoeveel speelsters, 500 speelsters misschien volgen.
Ja.
En je bent rap vergeten, hè, als
waar.
Je zo 2, 3 weken niet op circuit zit.
Maar dan gaan we het verder trekken, opentrekken. Oké, WTA als organisatie heeft wel interesse. Collega speelsters, hoe zit het daarmee?
Heel weinig, zou ik zeggen, ja. Ik zoek er zelf ook niet naar, hè. Ik zoek ook geen contact of zo. Ik heb mij daar een beetje van gedistanceerd om mijn eigen ook niet continu te pijnigen of zo. Van, die kunnen spelen. En wanneer had ik het super moeilijk als iedereen dat vliegtuig op zag gaan naar Australië en jij zit dan in het koude België. Ja, dat was wel pittig, dus ik probeer wel ook niet echt contact te zoeken. Ik heb met Kirsten wel nog af en toe contact. Maar daar zal het ook ver stoppen, denk ik.
Mm. Ja, maar het lijkt me ook logisch dat je niet meteen zelf contact gaat zoeken. Mm. Maar het lijkt me logischer dat de collega's zelf eens gaan informeren. Maar dat gebeurt dus weinig of niet?
Weinig, heel weinig.
Ja. Hoe was dat bij jou?
Ja, met de Belgen had ik nog wel redelijk wat contact.
Is dat niet anders bij mannen dan bij vrouwen?
Ja, ik weet het niet. Maar het is wel zo dat het snel uit het oog, uit het hart is. Hè. Mm-hmm. Het is een individuele sport en dat komt toch wel redelijk snel naar voren. Mm-hmm. In dat soort gevallen.
Ja, maar dus eigenlijk, Al is het dus veel te vroeg om een soort van carrièreoverzicht te maken van jou. Hè?
Nog niet. Hè.
Dat gaan we niet doen.
Nee. Geef me nog even.
Ja, oké. Toen ik jou een paar weken geleden aan de telefoon had, zei je, ja, maar ik ga de Australian Open wel volgen. Je zei het er net nog van, ja, het deed pijn toen ik wist dat ze richting Melbourne vlogen en Australië. Maar heb je het nu een beetje gevolgd?
Ja. Allee, de momenten dat ik kon, hè. Ja. Ik stond er nu niet voor op 's nachts om een match te zien, maar ja, dat was 's ochtends opstaan en een tv opzetten. Dat wel. Dus ik heb het wel zeker gevolgd, sowieso.
Ja. Komen we dan bij de vrouwen eerst terecht en bij Sabalenka. Uh-huh. Was zij degene van wie je dacht, ja, zij gaat het hier maken? Want het was een heel raar toernooi bij de vrouwen.
Ja, die onderste helft of de bovenste helft, een van de twee helften, was heel snel dat alle reekshoofden eruit lagen. Dat we zoiets hadden van, ja, wie gaat er hier finale spelen? Maar ja, ik denk dat gewoon Sabalenka kop en schouders bovenuit stak. Tot die halve finale tegen Gauff was eigenlijk een beetje de finale dat we gezien hadden. Ja, chapeau. Chapeau dat hij dat 2 jaar op rij doet. Back-to-back singles title. Toch zeker ook geen makkelijk jaar gehad als je een beetje Netflix volgt. Dat je ook ziet dat ze haar papa verloren heeft een paar jaar geleden. Dus ja, chapeau om dat te kunnen opbrengen en zo'n resultaat neer te zetten. En ja, wat een bijer dat ook is.
Ja,
ze slaat ongelooflijk hard, hè.
Dat is niet normaal. Dus ik heb er tegen gespeeld.
Ja, je hebt er 3 keer tegen gespeeld. Je hebt ze ook verslagen, hè.
Ja, in Mallorca heb ik ze ooit eens verslagen op gras.
Veel slice.
Ja, en alles gewoon chippen en nat net komen. En dan Rosmalen verloor ik, hè. 7-6-3.
Heel nipt.
7-6-3. Ook een goede match gespeeld. Maar ik denk dat ze nu gewoon nog een tikkeltje nog beter is. Gewoon ook dat vertrouwen. Hè. Ja, je zag gewoon van,
zijn, denk ik, dat je goed is bij Sabalenka.
Ja, als die service er is en die heeft dat vertrouwen. En ze heeft de periode gehad dat ze heel veel dubbel fout sloeg. Ja, dat had ze nu totaal niet. Hè. Ja.
En als ik haar bezig zie, ze lijkt me ook een pak bewegelijker geworden.
Ja, het ziet er ook zo uit. Vind ik ook, als ik zeg van, je ziet gewoon dat ze heel snel kan reageren. Ofwel is het de anticipatie die verbeterd is, ofwel heeft ze echt heel hard gewerkt aan die snelheid en aan dat voetenwerk. Wat al wel echt impressionant is. Dus voor mij is ze nu echt wel de beste speelster. Ja.
En fysiek ook. Sterker nog geworden. Ik bedoel dan ook uithoudingsgewijs.
Mm-hmm. Nou, ze heeft echt wel gewerkt aan haar mindere punten, hè. Ja, die opslag, dat ze al had gezegd, daar is ze ver voor gegaan. Hè. Ze is naar biomechanicus gaan opzoeken om dat te laten uittekenen. Ja. Conditionele, het voetenwerk, mentale aspect ook. Mm-hmm. En ja, je ziet nu een heel zelfbewuste speelster eigenlijk op de baan, hè, waar je de seizoen daarvoor misschien iets meer twijfel zag en dat tegenstanders dat ook konden uitbuiten, dat is nu veel minder het geval. Hè. Ze was eigenlijk supersterk en buiten die halve finale heeft ze ook alle wedstrijden heel, heel makkelijk gewonnen.
Ja. Was je verrast door 3e ronde, de exit al van Swiatek? Want dat was heel vroeg. We hadden er ervoor ook al een paar verloren, hè?
Ja, Swiatek tegen Noskova. Ik had die niet zien aankomen. Eerlijk gezegd, ik heb tegen Noskova zelf gespeeld. En ik dacht, Swiatek is zo vast. Maar ja, ik heb de match zelf niet gezien. Dus er moet toch iets geweest zijn. Dat ze, daarvoor had ze toch ook veel meer moeite met haar wedstrijden. Normaal zag je 1-0, 0-0, 0-2. En nu zag je toch allemaal wat meer struggle van in het begin van het toernooi. Dus je voelde wel, misschien is ze echt niet op haar top aan het spelen. Maar ja, kijk, kan ook eens gebeuren. Hè. Ik bedoel,
Is hij niet een trage starter? Want als we in de Open 1,5 finale heb ik gezien.
Ja, maar de rest ervoor had ze alles gewonnen wat er te winnen viel.
In de voorbereidingen op de Open. Ja. Maar de Australian Open zelf, daar heeft ze nog...
Nog nooit echt...
1,5 finale, dat zit.
Roland zal ze er wel staan, denk ik. Ja.
Ik heb er zo nog eentje waar ik echt wel vragen bij heb. En dat is Ons Jabeur.
Ja.
Na Wimbledon... 2 keer verliest ze de finale op Wimbledon.
Ja.
En dan vernemen we dat ze had gehoopt om Wimbledon te winnen.
Zwanger
te worden. Is dit nu iets dat zodanig in haar hoofd speelt?
Dat gaat zeker een invloed hebben. Ik denk dat wel. Ik heb nog nooit iemand zo hard een titel willen zien winnen in Wimbledon. dan Jabeur. Ik denk dat dat heeft daar gewoon genekt. Punt. Zo hard willen winnen. En die stress werd te veel, die druk werd te veel. En dat is voor haar nu wel een moeilijk iets om dat uit haar hoofd te hebben. En inderdaad zat het zicht naar, ik wil mama worden, ik wil een kindje krijgen. Ja, gaat ze het nu nog kunnen opbrengen om...
Ik vind dat wel straf, want Jabeur is al een Afrikaans boegbeeld en gewoon een algemeen boegbeeld voor
tennis. Heeft haar nodig, hè? Het circuit heeft haar nodig. Dat je dan, ze pracht van alles.
Er zijn al zoveel verwachtingen en die heeft al zoveel druk op haar schouders van buitenaf dat je dan zelf ook nog dat oplegt om en Wimbledon te winnen en dan zwanger worden. De emoties ook door je hoofd en zo. Ik kan niet voorstellen dat je dan nog ergens sereen op de baan kan staan.
Dus met andere woorden, eigenlijk moeten we niet te veel verwachten van Jabeur dit seizoen? Of kan ze...
Ja, die heeft zoveel gevoel in haar slagen. Dat is wel iets... Oké, misschien heeft ze nu een beetje minder vertrouwen. Maar die gaat dat wel terugvinden. Daar ben ik wel van overtuigd. Laat hij een paar matchen winnen en die gaat terug vertrokken zijn. Die kan toveren met een bal waar niet heel veel meisjes kunnen.
Laat gravel en gras komen.
Ja, dat gras kijkt die zeker wel naar uit, denk ik.
Maar nog zo'n paar namen. Gelijk Vondrousova. Wint dan Wimbledon.
Ja.
Je hebt ook tegen haar al gespeeld. Rybakina. Is kop nog staart aan te krijgen soms.
Er was maar één iemand die constant was en die wint een titel, dus voilà.
Ja, op voorhand dacht je dat de vier eerste op de wereldranglijst dat die zich een beetje hadden afgescheiden, dat die toch wel het circuit gingen domineren. Mm-hmm. Maar dan zie je dat alleen eigenlijk nog Sabalenka en Gauff overbleven in Melbourne. Ja. Het is natuurlijk het eerste toernooi van het jaar, of het eerste tournee van het jaar. Dat is altijd wel een beetje speciaal en niet iedereen komt hetzelfde uit zo'n voorbereiding. Je kan geblesseerd zijn in de winter. Mm-hmm. Je moet nog een beetje matchritme zoeken. Er kunnen van alle aspecten een rol spelen. En de ene gaat er beter mee om dan de andere. En daardoor is Oceaan Open vaak, heb je daar wel eens meer verrassende winnaars.
Mm-hmm. We kunnen niet naast, we willen ook niet naast, de dubbelspeltitel alweer van Elise Mertens. Ze gaat er in de derde ronde uit tegen Kostjoek. Als je dan ziet hoe ver Kostjoek weer geraakt is, dan kan je niet anders dan zeggen, maar toch weer straf, hè?
Ja, en 7-6 derde eruit gaan tegen Kostjoek, alles gegeven, super lange match. Goeie match, ik heb delen gezien dat echt goede match was.
Matchbal gehad.
Ja.
Dat je denkt van, ze geeft ook alles tot op het einde. En die Kostjoek, ik weet niet wat ze uiteindelijk bereikte, maar
een kwart, hè?
Kwart gespeeld.
Ze waren met 2-1/4.
Ja, dat was een mooie tableau om te hebben. Hè.
Ja.
Daar had hij die zin aan kunnen gebruikmaken. Maar dat is al een paar keer geweest. Hè. Ze heeft die regelmaat om altijd tot de derde, vierde ronde mee te gaan en dan verliest ze heel vaak tegen de finalisten of tegen de winnares, de latere winnares. Je gebeurt heel vaak, vorig jaar nog een paar keer.
Ja.
Maar wordt ook, wat ze doet in het dubbelspel, nu weer met Souegie, wordt dat danig onderschat?
Ja, dat is toch knap, hè? Zeker. Vierde Grand Slam titel in dubbel. Ja, ik had dat wordt echt onderschat. We steken dat zo soms wel in een doofpot, heb ik de indruk. Terwijl dat toch iets heel chic is om te kunnen bereiken. Alleen vier. Je hebt dus vier Grand Slam titels in enkel en iedereen...
Masters gewonnen.
Ja, voilà.
Indian Wells.
En dan ook nog een zeer behoorlijk enkelspel palmares.
Ja.
Meer dan behoorlijk.
Dat palmares van Indies begint wel heel indrukwekkend te worden.
Filip, jij hebt heel veel jong talent ontdekt. Hè. Je ziet dat er... 16, 17, 18 jaren gaan aan de top komen zijn. 17, hè? Jij ook waarschijnlijk. Hè?
Ik ken een paar in de top 100 dat ik denk van... Wie is dat? Ja. Dat ik gewoon niet weet wie dat zijn. Qua namen, Andreeva.
16 jaar.
Timofeva of Sikorneva.
16 jaar.
Dat ik denk van...
Die hebben vorig jaar finale Australian Open tegen elkaar
gespeeld.
Bij de
meisjes, hè.
Een wedstrijd van meer dan 3 uur. Andreeva en Korneva. En nu dit jaar maken ze al het mooie weer bij de dames dan. Ja. Maar dan, is het een tendens, denk je, Ali, dat die jonge meisjes sneller terug gaan opkomen? Of spreken we hier weer over uitzonderlijke talenten? Want 20 jaar geleden had je ook al Monica Seles en Jennifer
Jäger.
Maar dan is dat een tijdje wel... precies,
ja.
Hè?
Ja.
Ik denk dat dat alweer uitzonderingen zijn. Oké, we hadden Gauff ook, die op heel jonge leeftijd er weer stond. Ja, ik vind dat toch uitzonderlijk. Ik ben anderhalf jaar er niet op de tour en ik ken...
Je kent er al een pak niet.
Ik ken er al een pak niet
Maar je zou zeggen, tegenwoordig, meisjes en jongen beginnen sneller te tennissen en worden sneller professioneel in kaart en worden soms puur klaargestoomd om kampioen te worden. Hè. Gelijk als Coco Gauff, dat was een project, hè. Dat is gelijk als de Williamsen.
Ja.
Dus dan vermoed ik dat dat in de toekomst toch meer gaat gebeuren. Dat ze echt jonge meisjes en jongens van kind af aan gaan klaarstomen en dat die dan ook op 14, 15, zeker meisjes, omdat die fysiek wat sneller zijn, dat die sneller klaar zijn om ook het WTA-circuit mee te doen. Ik zou denken, maar langs de andere kant, het talent moet er wel bij zijn. En het mentale aspect, de kadering moet juist zitten. Dus
en het risico dat ze snel opgebrand zijn.
Dat wou ik ook zeggen. Kunnen ze het dan ook wel volhouden tot hun minstens 30 jaar uiteindelijk?
Ja.
Maar kijk nu bij de mannen. Uiteindelijk, Sinner is ook maar 22 jaar. Ja.
Maar hij heeft ook wel enkele jaren aan zijn lichaam moeten werken. Dat is nu al wat sterker. Maar ook maar
22 jaar.
Ja, absoluut. Maar hij is ook een uitzonderlijk talent. Hè?
Ja. Uitzonderlijk, inderdaad. Ja.
Zo meteen over de mannen. Ik, nog één naam die ik er toch wil uitpikken. En dat is Naomi Osaka.
Mm-hmm.
Hey, comeback, moeder geworden.
Dat is een trend, hè. Dat beter ook gedaan.
Er zijn veel dames die daar eigenlijk lichamelijk...
En die daarna ook gewoon wat vrijer voelen. En hebben de indruk omdat ze zoiets hebben. Ja, uiteindelijk tennis. Het is maar tennis. Ik heb een kind en ik ben ouder. En dat is mijn grootste verantwoordelijkheid. Maar chapeau. Ik weet niet of ik het zou kunnen.
Ja, maar ze moet zichzelf meer tijd gunnen.
Sowieso. Hoe lang is zijn mama? 6-7 maanden?
Jazeker.
Dus dat is wel een heel snelle comeback.
Dat is heel snel, ja.
Svitolina heeft het ook min of meer na 7-8 maanden gedaan, denk ik.
Ja, maar ik denk dat Osaka wel wat meer tijd nodig heeft. Eerlijk gezegd. Ja,
maar ik denk wel dat het goed komt, hoor. Ik heb de wedstrijd tegen Garcia gezien. Garcia is natuurlijk iemand die kan op één dag kan die iedereen kloppen. En op die dag was ze net een redelijk goede doen. En daardoor werd het moeilijk voor Osaka, maar ik denk wel dat het in orde komt voor Osaka.
Daar ben ik ook zeker van.
Oké, de mannen. Ja, Sinner, hè. Straf wat hij gedaan heeft. Hè. Djokovic eruit slaan en dan. Wat een comeback.
Ik ben eigenlijk niet meer de enige ginger on tour.
Ginger is great, hè.
Echt straf. Ik zag hem ook echt graag spelen al vroeger. En we hadden wel zoiets van, deze jaar zit er kans in dat hem een slam pakt. Ik had niet verwacht dat Strain Open de eerste. Maar chapeau. Hè. Ook daar gisteren gewoon 2 sets tegen 0 achter staan en terugkomen. En gewoon blijven geloven, blijven werken en niet negatief beginnen doen. Chapeau, die mentaliteit op die leeftijd echt. Kunnen er nog heel veel van leren.
Ja, de sereniteit van Sinner is bewonderenswaardig. Hè? Vooral omdat je dan uit die halve finale komt. Je klopt Novak Djokovic.
Ja, je denkt, het is gebeurd.
Je bent eigenlijk dan een beetje de favoriet voor de finale, ook omdat Medvedev zoveel uren op de baan had gestaan. Die heeft 4-5 setters gespeeld, denk ik, in heel het
toernooi. 6 uur meer dan Sinner op de
dus
baan.
Die ging vermoeid zijn. En dan begint Medvedev met een heel andere tactiek. Hij stond op zijn lijn. Hij begon heel aanvallend, heel agressief. Zo heeft hij waarschijnlijk nog nooit gespeeld, denk ik. Zijn coach had op voorhand gezegd, we hebben een ideetje om ze eraan te pakken. En het was een goed idee. En dan de derde set is Medvedev een beetje plat gelopen. De fysiek begon een rol te spelen. Ja. Maar Sinner is daar de hele tijd positief gebleven. Hè? Zoals Alison zei, ze stond 5-1 achter, denk ik, in de tweede set. Hij maakt 5-2 en stak zijn vuist op. En dan ziet Medvedev ook van, de derde set gaat nog niet gedaan zijn. Hè? Die gaat blijven proberen. En dat heeft hij ook gedaan, Sinner. Ja, mooie winnaar. Echt knap voor het mannentennis.
Ja, en ook wat je achteraf zei.
Prachtig, hè?
Toch. Zijn ouders daarbij betrokken. Iedereen zegt altijd, mijn team. Oh, en ik dank mijn team en ik dank de sponsors. Jullie toeschouwers, jullie zijn fantastisch. Maar zijn boodschap, wat zijn ouders hebben...
Ik vond het zo'n goeie. Ik heb het op Twitter dan ook even geretweet om zoiets te hebben van... Ja, het is wel chapeau om op 22 jaar te kunnen zeggen, ik bedank mijn ouders. Maar vooral voor alles wat ze voor mij gedaan hebben. En ik mocht altijd kiezen wat ik deed. En die druk gewoon niet op mij te zetten. Want hoeveel kinderen voelen nu de druk van de ouders? Dus ik had echt zoiets van, dit moet eigenlijk de wereld ingespreid worden. Dat de mensen dat horen van, zo hoort het. We willen niet de druk van vanaf je 10 jaar, 12 jaar op je kleine hebben om je moet en je zult en kwaad zijn en nee. Ja.
Dat is eigenlijk tegenovergestelde van het project Golf of project Osaka, die vanaf een 5 jaar toekomstige kampioen moeten zijn eigenlijk, mentaal en fysiek en alles.
Vroeger Agassi.
Ja, inderdaad, ook door zijn vader helemaal.
Ja. Nu is hij is het helemaal het andere project. Ik zeg, wat is goed, wat is slecht, weet ik niet, maar... Ja, ik ben meer pro het verhaal van Sinner, omdat er heel veel kinderen, denk ik, onderuit gaan, puur mentale stress, die het niet, op den duur niet meer kunnen opbrengen.
Hij vermeldde ook van, ja, ik heb vroeger ook nog wel iets anders gedaan dan
alleen
skier,
maar
tennis. Hè?
Goeie skier.
Dus in 8 en 12 was hij kampioen van Italië skiën. Hè?
Ja.
Dus dat had hij ook een carrière in hem kunnen maken waarschijnlijk. En hij voetbalde ook, met de lokale FC Tirol, ik weet niet.
Dus moeten we er vanaf. Ik herinner me, ik denk dat Ivo van Aken was... Vroeger technisch directeur van Tennis Vlaanderen, toen nog. Hoe vroeger je begint met te specialiseren, hoe beter. Anders ga je er niet komen. Ja, dit is nu natuurlijk wel het bewijs van... nee. Of is het gewoon omdat hij een uitzonderlijk talent is? Kan ook.
Het zal de twee zijn. Hè? Hij heeft talent, met hopen, dat is sowieso. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om heel lang... sporten te combineren. Je leert heel veel van andere sporten ook. En dat is vroeger heel vaak op gehamerd vanaf je 10 focussen op 1 sport. Ja, ik ben het daar totaal niet mee eens. Ik denk dat Federer dat ook vaak zei van ja, probeer maar sporten uit. Dat is echt heel goed om je ontwikkeling te hebben gedurende heel je leeftijd tot je 18 jaar. Oké, ik zeg nu niet dat je dat tot je 18 jaar moet doen, maar tot je 12, 13 is zeker goed om heel veel sporten te doen, denk ik.
Ja, maar Federer heeft natuurlijk makkelijk gespreken. Die had waarschijnlijk misschien ook profvoetballer kunnen worden of Schulbakken had hij misschien ook
multitalent
kunnen maken.
Ja, kan je alles met een bal.
Ja, inderdaad.
Oké, Sinner, de lofzang. Djokovic, wat moeten we daarvan denken? Toen ik hem bezig zag in zijn halve finale, had ik zo de idee een beetje te vergelijken met wat hem overkomen is in 2021 op de US Open. Finale tegen Medvedev. Oké, hij had Tokio gemist, daar was het fout gegaan. En dan kon hij nog de Grand Slam, de 4 Grand Slams in 1 seizoen winnen. En het lukte van geen kant. En ik zag niet het heilige vuur dat je anders voortdurend bij hem ziet.
Ja. We kunnen niet in zijn hoofd kruipen. Ik vind het soms heel moeilijk om hem te voorspellen. Hij kan door 1 fan opgejaagd worden en dan mist hij geen bal meer. Maar hij kan ook gewoon totaal geen emotie laten zien dat je denkt van, wilt hij hier wel staan? Maar schrijf hem niet af. Ik ben er zeker van dat hij komende maand in New Orleans staat hij daar en wilt hij weer niks liever dan het te winnen en Roland ook. Dus... ja, het zal misschien iets gebeurd zijn. Who knows? Ik weet ook dat hij een beetje ziek was op den duur in het toernooi zelf. Mm-hmm. Dus heeft dat er mee te maken? Zijn match tegen Sinner was de eerste 2 sets was gewoon echt niet goed.
Mm-hmm. Zijn we niet gewoon daarvoor, van vroeger op toernooi was hij ook al niet 100%. Hè?
Nee, maar die eerste ronde ziet, dan vond ik die een andere gast wel heel lekker spelen. Mm-hmm. En dan ziet je ook van, ja, jong talent, niks te verliezen, ja, breng het maar tegen Djoko. Ik denk dat hij dat misschien onderschat had in het begin, die eerste ronde, van gaat het al zo zwaar zijn. Ja, je zag gewoon dat hij nog niet zijn beste niveau aan het halen was in Australië.
Hmm. Ik vind het wel goed voor het malentennis. Iedereen had op voorhand verwacht, Djokovic gaat hier dit jaar de Golden Slam halen. Ja. Alle Grand Slam titels en dan ook nog Olympisch goud. Vorig seizoen was hij al zo dominant. En het is ergens goed dat er nu eens een nieuwe naam weer komt en dat er wordt een beetje aan die troon wordt gemorreld. En dat gaat hij misschien hem ook doen reageren en dan gaat hij weer een stapje extra zetten. Het wordt alleszins interessant om te volgen.
Is het goed dat Alcaraz plots voelt van, hola, ik ben hier niet de enige die nummer 1 op de wereldranglijst kan viseren?
Dat denk ik wel, ja.
Ik had zo'n beetje de indruk van, het stagneert een klein beetje.
Ja, hij was niet zo goed tegen Zverev. Heb ik een deel gezien, hij speelt dan wel een mega, mega tiebreak in die derde set. Ja, ik denk dat als je naar Sinner keek, was het gewoon gedurende heel het toernooi, was hij zo stabiel. Die bracht elke match een bepaald niveau dat je dacht van ja, deze is het. En dat had ik minder bij Alcaraz wel.
Ja, Alcaraz, wat mij ook opviel eind vorig seizoen, zei zijn coach al, Carlos moet leren dat hij nummer 1 van de wereld is en dat hij 9 maanden lang of 11 maanden lang nummer 1 van de wereld moet willen zijn en elke week moet presteren en op dat niveau moet mikken. En hij is nog maar 20 jaar en hij is misschien nog een beetje speels en in zijn hoofd gebeuren er veel dingen. En de omkadering is ook nog niet perfect, want in de winter heeft hij bijvoorbeeld een demonstratiematch gespeeld in Saudi-Arabië tegen Djokovic. En de dag daarna een demonstratiematch tegen Bautista Agut in Murcia.
Ja,
en dan denk ik van, je zit op twee weken voor de start van het nieuwe seizoen. Ga je nu zo die reis... Je kunt zeggen dat is een demonstratiematch, dat maakt allemaal niet uit. Maar dat vergt energie, dat zorgt toch wel voor een beetje turbulentie in die voorbereiding. En dan vraag je me af, die omkadering, die zal er gigantisch veel geld voor gekregen hebben. Maar moet je daar niet even over nadenken? Zeggen van, we verdienen al veel geld. Kunnen we dat niet een beetje beter inplannen?
Dat is de omkadering toch ook?
Ja, inderdaad. En normaal zijn dat toch ook professionals, mensen die weten hoe dat het werkt. En dan denk ik van, het is natuurlijk, je bent 20 jaar, je bent hot, je bent nummer 1 van de wereld, iedereen wil je zien spelen. Dat zijn sommen dat die krijgen aangeboden die je eigenlijk niet mocht weigeren.
Nee.
En dan is het moeilijk om toch het hoofd koel te houden, denk ik.
Mm-hmm. Alisson, je weet dat Philippe altijd snelle vragen heeft.
Oh.
Ik heb dat hier opgeschreven. Het is het moment voor de snelle vragen. Eventueel gecombineerd, aangevuld met luisteraars.
Dus snel, want die zijn er ook. Snel antwoorden.
Ja, zo snel mogelijk.
Okay. Ik heb geen chrono, maar oké.
Alisson, wie was de moeilijkste tegenstander in jouw carrière? De beste speelster waar je tegen gespeeld hebt?
Maar ik moet daar snel op antwoorden, zeggen, dat lukt al. Wozniacki.
Okay. De beste vriendin op de Tour?
Flipkes.
In 2011 was zo wat je doorbraakjaar. Je hebt toen... Een aantal ITF-toernooien op rij gewonnen, waarvan één in de Senderlo heb je finale gespeeld. Ja. Dat is de club waar ik padel speel, dus daarom dat ik het weet. In de halve finale van dat toernooi speel je tegen een top 10 speelster.
Kiki Bertens.
Okay. Goed.
Ah, oké.
Dat ga ik zeggen. Later dat jaar is er de Brussels Open, waar je echt je doorbraak uit de kwalificaties, tweede ronde, denk ik.
Ja. Primero zeker, hè?
Ja.
En in de laatste kwalificatieronde win je van een Grand Slam. Winnares.
Patty. Schnee? Nee. Weet ik niet meer.
Souaissier.
Ah ja.
Laatste kwalificatie.
Was dat de laatste ronde
kwalie? Ja.
Kwalie.
In 2019 win je de Hungarian Ladies Open. Ja. Budapest, daar lig je wel. Daar heb je 2 keer gewonnen, denk ik. De finale was tegen Von Drosseva.
Dat is de tweede keer. De eerste keer was tegen Sibulkova.
Oké. Maar in dat toernooi win je in de tweede ronde ook tegen een heel goede speler.
Spiantic. Ik heb een head-to-head van 1-0 voor mij.
Voilà. Kijk eens dan. Een vraag buiten tennis. Wat heeft Balto al kapot gemaakt bij jou thuis? Balto is haar hond.
Balto is een hond. Ja, heel veel schoenen.
Oké. Je hebt Australian Open en US Open 9 keer gespeeld. Daarnaast zijn er nog 2 toernooien die je 9 keer gespeeld hebt, weet je dat?
Wimbledon en Roland?
Nee, die heb je 8 keer gespeeld. Luxemburg en Rosmalen.
Echt?
Ja.
Amai.
Wat is ongeveer het percentage gewonnen wedstrijden in je carrière? Doe een gok. Het is heel goed, vind ik persoonlijk, ja.
55%.
58,9.
Oh, dat is
niet
slecht.
Ja, dat is inderdaad.
Dat is goed. Hoeveel matchen heb je gespeeld tegen top 10 speelsters?
9.
17.
Echt?
Ja. En hoeveel heb je gewonnen?
1.
Ja.
Muguruza.
Op een moment.
Dan.
Oké. En een slotvraag. Wat is de beste afterparty van een zegen, een succes, een vetcup ontmoeting?
Dat gaat in Budapest geweest zijn met Kirsten en Kirsten haar mama en met mijn mama. Hebben we wel eens echt een leuk avondje gehad.
Oké, zo goed.
Heb je nog vragen van de luisteraar
die
nog niet aan bod zijn gekomen in wat we al gezegd hebben?
Nee. Iemand vraagt 2 tips voor jonge speelsters die net starten op het WTA-circuit.
Die net starten op het WTA-circuit. Blijf ontwikkelen. Vooral niet meteen met resultaten bezig zijn. Vooral... zie de progressie, zie je werkpunten en probeer daarop te focussen. En niet zozeer, ik moet meteen finale spelen. Dus dat is sowieso één werkpunt. En dan 2 is luister goed naar je coach. Word Er moet ook naar uw woorden geluisterd, vind ik. En hou rekening met uw lichaam. Brand dat niet meteen op.
Interessant. Een andere luisteraar zou graag weten wat je ervan vindt dat je de enige actieve speelster bent die 100% succes heeft gekend in finales, WTA-finales. Je hebt 5 finales gespeeld en 5 toernooien gewonnen.
Cool, hè?
Dat wist ik niet.
Jij wist dat toch wel? Wist je dat niet?
Nee, dat wist ik niet.
Ja?
Ja, dat is wel knap, hè?
Ja, ik ben...
Dus als je in de finale raakt, dan win je het toernooi.
Ja.
Zo simpel is het.
Ik ben altijd reset.
Oké, maar ja, zwart.
Ja. En wat was de vraag?
Nee, wat je daarvan vindt.
Ja,
je bent
vind
de enige,
dat...
enige actieve speelster, blijkbaar,
ja,
die dat...
Ja, ik weet niet. Ik vind dat wel leuk om te hebben. Ik heb toch... Ik sta toch op iets op mijn nummer 1, dus ja, voilà. Houden ze wel. Ja.
Wanneer vond je het leukst om te tennissen? Vroeger bij de jeugd of als prof?
Vanaf prof, ja.
Oké. Okay. Welk, dat is een beetje ook buiten de tennis, welk lied maakt je gelukkig als je in een moeilijke periode zit?
Oh, ik ben altijd fan geweest van de script, hè, dus ja, dat gaat zo wel blijven.
Okay. En dan nog een vraag die wel interessant is, denk ik, voor onze podcast ook. Ga je dubbelen met Elisa op de Olympische Spelen?
Ik weet al eens niet of ik Olympische Spelen haal met mijn ranking. Ik heb iets gelezen in het laatste nieuws, dat zal wel van Filip geweest zijn. Nee?
Ik heb eraan meegewerkt, ja.
Wat de vraag is met wie dat Elise ging dubbelen, hè. Ik denk, naar mij toe is er nog niks gevraagd geweest, dus ik heb met Elise gedubbeld in Tokio. Ik denk dat ik daar zeker een heel goede wedstrijd gespeeld had. Maar daarbuiten denk ik dat ze misschien wel nog meer keuzes heeft dan mij. Ik denk dat Janina er is gereed, Zimmerman. Die allemaal veel hoger staan dan mij. Dus ik zou het begrijpen moest ze eerder naar hun kant zien.
Maar kan je met die bevroren ranking, ik weet niet op hoeveel dat staat.
Dat weet ik niet. Ik weet
dat dat mogelijk is om...
Dat staat op 97, dus supergoed is dat nu ook wel niet om, om die Olympische Spelen. Ik weet ook niet of ik dat mag gebruiken voor Olympische Spelen. Dat is iets dat ik moet navragen. Goeie vraag.
Oké, een dilemma, zoals altijd. Ik vind het heel interessant, want Olympische Spelen is een van de hoogtepunten van het jaar, maar een van de hoogtepunten wordt ook altijd de WTA Finals. Vorig jaar in Mexico, daarvoor zaten ze in China, in Shenzhen. En nu, vorig jaar werd er al geopperd, het gaat naar Saoedi-Arabië. Filip.
Ja. Het dilemma dat we aan Alison voorleggen, is dat een goede zaak, Saoedi-Arabië? Financieel gezien waarschijnlijk wel, maar het is natuurlijk een land met een zekere reputatie.
Ja, financieel gezien zal het zal heel veel opbrengen voor WTA, voor de speelsters. Het is een land waar dat twee vrouwen met elkaar al helemaal niet worden aanvaard. Dus
Twee mannen, allee, niks, hè?
Ja, niks. Het is heel rechtlijnig en zo is het en niet anders. Op dat vlak weet ik het niet goed of het een goede zaak is. Maar je ziet zoveel sporten gaan naar kinderen. Je ziet voetbal, je ziet golf. Er zit gewoon geld. En uiteindelijk, wat gebeurt er altijd? De sport volgt het geld. Dus ik denk dat we daar heel weinig aan kunnen doen. En dat we gaan moeten volgen.
Jullie worden niet gevraagd, jullie worden niet gevraagd in dat soort zaken?
Ik niet. We hebben wel player councils die daarmee bezig zijn, denk ik. En we hebben wel een groep waar dat ze vragen in stellen die wij kunnen beantwoorden of wat dat ons mening is. Maar ik denk uiteindelijk dat ze altijd gaan zien naar de portemonnee en ook gewoon naar de hoogste speelster. Wat is voor hun belangrijk? Dat is de top 10 erbuiten. Denk ik niet dat er heel veel rekening mee gehouden gaat worden.
Ja. En de WTA zit ook een beetje in een lastig parket. Voilà. Ze hebben de laatste jaren wel wat financiële problemen gehad. Ja. WTA Finals vorig jaar was een klein debacle ook. Ze moeten zich dringend gaan herpakken. Ja. En daarvoor zijn natuurlijk financiën nodig. En ze gaan ze zoeken waar dat ze zitten. Er valt moeilijk aan te ontkomen, denk ik, Saoedi-Arabië.
Maar je hebt nu bijvoorbeeld ook heel recent, tijdens de Australian Open, of net voor de Australian Open, het duo Evert Navratilova, die een open brief schrijven naar de baas van de WTA van dit is ongeveer het slechtste idee wat je ooit kunt hebben. Maar Maar je gaat naar hen. Hè? Twee iconen gaat naar hen geluisterd worden.
Het is wat Filip zei. Ze hebben gewoon, denk ik, financiële problemen. Dus als ze die gaan opgelost krijgen door naar Saudi-Arabië te gaan, dan gaan ze dat doen. Denk ik. Of er moet zijn dat er nog ergens een sponsor zit die hun heel veel geld gaat bieden. Maar anders zie ik daar... Ja, niks gaat daar tegen kunnen, vrees ik.
Ja, ja, ze ziet zelfs Rafael Nadal zich voor de kar laat spannen van Saudi-Arabië.
Ambassadeur.
Ja. Toch iemand die volgens mij voldoende geld in zijn portemonnee heeft.
Ja, maar het is wat je zegt. Hè. Carlos Alcaraz kon die bedragen waarschijnlijk niet. Je kunt daar geen nee tegen zeggen. Rafa zal ook zoiets hebben, daar zeg ik geen nee tegen.
Nee, maar oké. Gaan we het nu heel persoonlijk spelen? Stel dat jij daar naartoe kunt. Mm-hmm. Zou je zeggen, oké. Ik ga voor het geld, of nee, ik ga voor mijn principes.
Dat is een hele moeilijke, hè. Mm-hmm. Als ik Rafa zou zijn en ik heb miljoenen, dan zeg ik van ja, ik ga voor mijn principes. In mijn geval is, misschien kan ik ooit nog eens zoveel geld verdienen en ga er voor het geld. Denk ik.
Mm-hmm. Ja, er is sprake van dat er ook een gewoon WTA-toernooi gaat georganiseerd worden in Saudi-Arabië.
Ja, dat is
ze zijn toch bezig, volop al geweest met... Net voor de Australian Open, om daar... Ja. Was het een groot ATP? Of weet je
ja, ATP 1000 willen zijn, ja, voilà. Voor de Australian Open. En eind vorig jaar waren de Next Gen ATP Finals waren ook al daar georganiseerd. Dus er is eigenlijk, ja, er gaat nog meer komen. Hè. Het is aan het gebeuren.
Het gaat gebeuren. Je kunt het niet stoppen. Hmm. Er zit geld.
Ik kan ook denken, van ja, als ze daar een damestoernooi organiseren, dan... Ja, dan gaan de mensen daar gaan dan tennissende dames aan het werk zien. En misschien krijgen andere dames dan inspiratie. Kan er toch een beetje gewerkt worden aan het regime dat zij voorstellen. Hè? Misschien kan er een beetje...
Ik herinner me dat ons chabeur, toen Saudi-Arabië geopperd werd, dat hij heel enthousiast was vorig jaar. Hè?
Ja, voor haar is dat... Ja, zij is een beetje de queen van die landen uit... Maar uiteindelijk ook, dus ja, ik denk dat dat voor haar wel... Die wordt daar zo... Dat is een god, hè. Dus ik snap dat zij wel zoiets heeft van ja, ik zou dat heel graag willen. Voor mij zou ik liever hebben dat er een toernooi in België zou georganiseerd worden voor de vrouwen. Dus dat zou ik leuker vinden.
Ja. Maar het zou kunnen, als je het positief bekijkt, van ja, het zou wel iets kunnen openbreken. Het zou een soort van meer openheid richting alles wat zij niet oké vinden... kunnen betekenen?
Kan twee richtingen uit. Ofwel gebeurt dat juist niet. En laten we hopen dat het juist de deuren opent voor eens een andere visie te hebben, ook in die landen. En dan zou het een goede zaak zijn, denk ik, om wel naar daar te gaan.
Mm-hmm. Hoe heb jij het altijd ervaren? Dat jij ook een soort als een beetje van boekbeeld naar voren werd geschoven in gelijke rechten?
Mm-hmm.
Ik herinner mij op Wimbledon, ik was vorig jaar nog in het museum, en dan zie ik daar die foto van jou samen met Greet. En dan denk ik van, oké, dus men heeft dat heel dankbaar willen gebruiken, hè, dat jij die openheid hebt gehad.
Ja, ik heb me daar nooit eigenlijk vragen bij gesteld. Ik vond dat maar normaal. Ik dacht van, ja, waarom ben ik anders omdat ik op een vrouw val? Ja, en ik denk, daar wordt altijd een taboe rondgemaakt. Mm. Ik denk dat dat nu wel aan het verbeteren is. Dat is het gevoel dat ik heb. En ik had zoiets van, ja, voort, ik ga me dat even niet aantrekken. Ik wil dat ook laten zien. En ja, als ik me daar goed bij voel, bij een persoon van hetzelfde geslacht, ja, waarom zou ik dat onder stoelen of banken moeten steken? En ik ben wel blij dat dat dan uiteindelijk zo aanvaard geweest is. Want ik hoop dat dat nu opener en opener wordt en dat er nog veel meisjes en of jongens dat ook nog kunnen doen. Ik vind het soms jammer dat er in de ATP zo niemand naar voren komt. Want dat zou het nog versterken, hè? Sowieso.
Mm-hmm. Komen meisjes soms naar jou als ze niet goed weten hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe kan ik dit naar buiten brengen? Moet ik dit verbergen? Word jij erop aangesproken?
Ik heb dat al
advies gevraagd?
Een paar keren gehad, maar dat is vaak via een berichtje of zo. Ja. Mensen kennen u dan niet persoonlijk en probeert je wel te helpen, maar heel veel kun je niet doen. Ik zeg van ja, als uw ouders of uw vrienden u graag zien, dan gaat er eigenlijk niks gebeuren. In het begin kan het een beetje wennen zijn en een beetje moeilijk zijn, maar die mensen gaan je niet laten vallen, want dat willen ze uiteindelijk niet. En ik vind niet dat je anders moet gaan voordoen dan dat je bent. Dat is een beetje de raad die dat ik geef. Dat is ook wat ik zelf gevoeld heb bij mijn ouders. Hè. Uiteindelijk hebben die dat altijd heel snel een plaats kunnen geven en mij volledig geaccepteerd. Dus dat was altijd wel leuk. En mijn broers ook. Dus ik heb daar niks van gemerkt.
Mm-hmm. Straf inderdaad, zoals Alison zegt. Bij de mannen is er nog niemand buitengekomen. Terwijl, moet wel. Kan niet anders.
Nee, dat is waar. Dat is heel, heel vreemd. Ik denk dat er... persoonlijk ken ik 2 spelers van in mijn tijd die homoseksueel waren en die daar pas achteraf voor zijn uitgekomen, niet tijdens hun spelerscarrière zelf. Ook omdat de mannenkleedkamer is redelijk macho. Dat is gelijk als een voetbalkleedkamer. Daar wordt dan een beetje over vrouwen en auto's.
In voetbal ook zelden of nooit.
Dat is moeilijk, denk ik, voor die jongens om echt voor een geaardheid uit te komen. Terwijl het eigenlijk, we zijn wel in de 21ste eeuw. Je zou denken van, nu is dat toch geen enkel probleem. Maar het is wel deel van een taboe. Ook natuurlijk... tennis is een mondiale sport en niet alle landen hebben dezelfde cultuur daaromtrent. En dat maakt het soms ook voor die jongens en meisjes moeilijk om zich helemaal vrij te geven.
Ja, oké. Okay. Alison, waar kijk jij naar uit in 2024? Op verschillende vlakken.
Laten we beginnen met is pijnvrij een jaar kunnen spelen. Om dan eens te kunnen zien van wat kan ik nog met mijn niveau. Dat is eigenlijk mijn grootste doel dit jaar. En dan denk ik privé dat we gewoon gelukkig kunnen zijn en dat de zaak nog meer en meer kan groeien. Dus dat is wel...
Ja, want ben jij nu... Nee, je hebt samen met jouw vrouw nu Fit & Fix. Dus je bent ook een beetje ondernemer nu, als ik het zo mag omschrijven. Hoeveel procent ben jij tennisser? Hoeveel procent ben jij nu eigenlijk ook al bezig met na de carrière?
Oh, ik heb dat gedaan omdat met die blessure... ik had zo niks meer. Ik kan hier blijven wachten en wachten en wachten, maar uiteindelijk...
Had je schrik voor het zwarte gat?
Ja, enorm. Enorm veel. Ik had echt schrik om in een depressie te vallen. En dan, daarmee heb ik ook een cursus gaan volgen. En daarna kwam dat uiteindelijk op ons pad. En ik had zoiets van, kom, we gaan het gewoon doen. Ook voor mij, ik kan daar nu wel mijn conditietrainingen en zo doen. Dus dat is op zich ook wel goed meegenomen. Maar je begint gewoon verder te denken dan alleen maar naar je carrière. Het is altijd alleen maar je carrière geweest. En op den duur valt dat een deel weg. En dan denk je echt van, en wat nu? Wat erna? En dus mijn visie daarop zijn we daarmee begonnen eigenlijk. En dan heb ik een hele tijd, voor dat bezig geweest. Nu is het terug veel meer tennis. Ik probeer er wel elke dag nog eens te gaan. En een beetje administratie of zo. Allee, vandaag is mijn fysieke dag gedaan eigenlijk, na dit interview. En dan heb ik eigenlijk nog wel wat tijd om wat administratie, want daar ben ik dan ook wel meer en meer in bezig geweest. Ja. Best niet simpel, maar als je dan wat begeleid wordt, dan zijn er wel mee weg en blijf je ook evolueren als mens. Dus ik vind dat op zich wel leuk om te doen. Ik ben daar ook graag en ik vind het leuk. En het geeft iets meer visie naar uw verdere leven. Hè.
Mm-hmm. Filip, we zijn nu al 11, 12 afleveringen ver in dubbelspel. We hebben al een aantal vrouwelijke spelers te gast gehad. Waar plaats jij Alison? En ik wil ook wel eens horen van... ik heb altijd het gevoel gehad van... Alison is eigenlijk bij ons altijd een beetje in de schaduw gebleven. Altijd een beetje onderschat geweest, ook als speelster. Maar nu wil ik eigenlijk ook wel eens de analyse van een expert, want jij hebt zelf op de baan gestaan.
Ik denk dat puur tennistiek dat Alison heel, heel hoog staat. Ik denk dat ik dat ook al gezegd heb tegen Annie. Ik denk dat qua tennis, wat erin zit van talent en de manier van tennissen, dat ze bij de beste van België is. En nog altijd is. Maar als ik me niet vergis, jouw hoogste ranking is...
37,
ja. Terwijl ik denk dat die top 30 er wel in zit.
Ja, ik stond daar eigenlijk. Hè. Ja. Ik weet nog dat ik Gaiba won. En eigenlijk aan, ik stond 40 toen en dan gebeurt de rug, hè.
Ja.
Dus dan, ja, na Wimbledon gebeurt de rug en ik had eigenlijk niks te verdedigen die periode, dus dat was wel een hele zure.
Mm.
En dat is ook nog iets wat ik, ja, ik had heel graag die top 30 gehad, hè. Allee, ik ga daar nog voor, hè. Maar je weet ook, ik kom nu van 478 of wat is het, dat ik sta ondertussen, dus it's a long way to go, hè.
Ja.
Ja, nee, ik heb er altijd heel graag zien tennissen. Dat is ook iemand die aanvallend tennis speelde. Hele goede service voor het damescircuit, zal ik zeggen. Graag naar het net komen. Ja, voor mij zat er heel veel attractief tennis in. En ja, door omstandigheden is dat er niet altijd uitgekomen. Mm. Mentaal misschien ook niet 100% ja, top. Nee. Vertrouwen in je eigen.
Mm-hmm.
En dan lichamelijk dat het niet altijd mee zat. Dus een beetje pech, maar dat is al in de min wel een schitterende carrière tot nu toe. Ja. 5 titels. Ja, zoals je zei, 37e op de wereldranglijst.
Zo hebben we er niet veel. Hè?
Nee, niet iedereen kan dat zeggen. En, dus ja, we hopen dat Alisson nog eens een stapje kan zetten en nog eens kan terugkomen. En ons nog eens kan vergasten op die mooie kickservice.
Ja, ik kijk uit naar Roland Garros. Ik wil jou daar nog eens echt alles op alles zien zetten. Goed, Alisson, hartelijk dank voor jouw komst hier naar Aalst. Geniet van het carnaval binnenkort. En vooral, ik hoop dat de revalidatie heel vlot verloopt en dat je echt nog een paar jaar kunt doorgaan. Filip, bedankt ook voor jouw analyse en deskundigheid, zoals altijd. Kijker of luisteraar, graag tot de volgende. Dit was Dubbelspel.